Goedemorgen gemeente, gasten en belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tramper voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 21 april hoopt in de morgendienst onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. In de avonddienst door omstandigheden niet dominee PCA Kleinbloesem uit Goudsvaart, maar dominee D.A. Budding uit Waarder. Collecte. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van Stichting Evangelisatie en Moslims. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken in de voorbeden aan de zieken van de gemeente. En in het bijzonder aan de heer Arie Bos uit Waarder, die afgelopen week uit het ziekenhuis in Gouden is overgebracht naar een zorgcentrum in Woerden. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Mevrouw Verkerk uit Bodegraven, die gisteravond in het ziekenhuis is opgenomen wegens een luchtweginfectie. We doen ook voorbeden voor Israël. Nu werd in de afgelopen nacht onder vuur kwam te liggen door een aanval van Iran. We zijn dankbaar dat Israël met hulp van bondgenoten deze aanval heeft kunnen afslaan. En dat de schade vooralsnog beperkt lijkt te zijn. We bidden de Heere of hij verdere escalatie wil verhoeden. En ook of hij deze weg wil zegenen tot bekering van velen onder het Joodse volk. Onze gedachten gaan ook uit naar Ernst en Johanna Bogaert en hun kinderen in Jeruzalem. Zij laten weten dat zij het goed maken. Wij willen ook hen in onze voorbeden betrekken. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Dat zijn de eerste regels van vers 1 van Psalm 95, laten we deze zingen. En ook het tweede vers, de Heer is groot, een heerlijk God. En wat er verder volgt, 1 en 2 van 95.
Thank you.
Stel ons ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden. En wat er verder volgt. 2 van 6 na het amen op de wet van de Heere. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, heb uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbat, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat. Hij spreekt als volgt, 2 geboden. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de leer van de profeten. Amen. Samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, u bent de bewaarder van Israël. U slaapt niet, u sluimert niet. Uw oog is op uw volk en u beschermt haar. En u houdt haar staande bij al wat op haar afkomt. Dat is ook wat we de afgelopen nacht hebben gezien, Heere. Toen een vijandig regime dat uit is op de vernietiging van uw volk, vele raketten en drones afvuurde op dorpen en steden in Jeruzalem. U hield ze genadig tegen. U zegende afweersystemen. En u alleen, Heere, zij daarvoor de dank. U bent de God van Israël. En als de God van Israël bent u het ook over alle volkeren. Wat een macht heeft u. U hebt dit volk geschapen. En u hebt gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd. Het was onmogelijk. Uit een stokoude man en een stokoude vrouw. Een nieuwe schepping. En het zal mijn lof verkondigen, hoe ook. En Heere, zo komen wij vanmorgen bijeen op deze dag. In een wereld vol van spanning en geweld. En u brengt u ons samen. Omdat u een boodschap voor ons hebt. En wat voor een boodschap, hoe wonderlijk, Heere. Een boodschap van vrede. En dat voor oorlogzuchtige mensen als wij alle zijn. Een boodschap van genade. En dat voor mensen die tegen u in opstand zijn gekomen. Met een hart vol vijandschap tegen u. En uw gezalfde. En uw volk. En wij bidden van u, Heere, laat die boodschap van morgen helder klinken. Laat die boodschap van morgen kracht doen door uw geest. Laat ze ons hart doordringen. Mag ze eenvoudig worden uitgedragen. Als wij opnieuw hopen stil te staan bij dat wonderlijke heilsfeit. Dat u, o Heere Jezus, bent opgestaan uit de dood. Bekende stof. Maar maak het nieuw. Ook voor onze kinderen, de jongens en meisjes. U hebt toch beloofd, het zaad zal hem dienen. Heere, overtuig ons ervan wie wij zijn. Dat wij het zelf zijn die de wapens hebben opgenomen en dat tegen u. En dat wij daarmee uw ongenoegen, ja, uw toorn over ons hebben afgeroepen. En Heere, voor die toorn is geen eierendom. Maar o Heere, om die toorn te blussen, om ons daartegen te beschermen, gaf u uw eigen kind, de Heer Jezus, de vredevorst. En hij heeft die toorn gedragen en we bidden van u, mogen wij vanmorgen op hem het oog slaan. Heer Jezus, trekt u ons naar u toe, dan zijn we veilig, geborgen. Dan hebben we geen kwaad te vrezen. O, hoe rijk zijn we dan. Dan bent u onze schuilplaats, Heere, u onze bewaarder. De beschermer die niet sluimert nog slaapt, maar die altijd ons zal bewaren. Als we opstaan en als we zitten, als we buiten zijn of binnen, als we wakker zijn of slapen. Heere, geef het ons, geef het anderen, ook aan ons, uit enkel genade. We bidden voor elkaar, we bidden voor de organist, we bidden voor de koster, we bidden voor de man van beeld en geluid en zegent u ook ons als wij uw woord uitdragen. Vervul ons met uw geest, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften open in het Nieuwe Testament, Evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, vanaf vers 36 tot en met 49. En daarna slaan we open bij Handelingen 10 en dan lezen we vers 37 tot en met 43. Het gaat over de preek van Petrus bij Cornelius, de centurion. En een gedeelte uit die preek willen we samen ook lezen. Handelingen 10, 37 tot 43. Maar nu, Lucas 24, vanaf vers 36. Het woord van de Heere luidt als volgt. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen, vrede zij u. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen, wat bent u ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en benen zoals u ziet dat ik heb. En als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebt u hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest worden vervuld wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden, en zeide tot hen, alzo is er geschreven. En alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepreekt worden bekering en vergeving van zonden onder alle volken, beginnend van Jeruzalem. En u bent getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Nu Handelingen 10 vanaf vers 37. Petrus zegt daar tegen Cornelius en alle die bij Cornelius zijn, u weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepreekt heeft, belangende Jezus van Nazareth. Hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, die het land doorgegaan is, goeddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van al wat hij heeft gedaan, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangend aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al het volk, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem hebben gegeten en gedronken, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden het volk te preken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat we overgaan tot de verkondiging vanuit dit woord, laten we eerst samen met elkaar gaan zingen. En wel uit Psalm 30, de versen 1, 2 en 3. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. En wat er verder volgt, 1, 2 en 3 van Psalm 30. gemeente. Het is wel een heel bijzonder woord wat de apostel Petrus zegt tegen Cornelius de Centurio in Caesarea na het Pinksterfeest. Petrus verkondigt hem wie de Heer Jezus is. En dan zegt hij, hij is gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Aan het kruis geslagen, gestorven ook en begraven. Maar Cornelius, zegt Petrus, God heeft hem opgewekt op de derde dag en dan komt het. Deze Jezus is ons verschenen, ons namelijk die met hem hebben gegeten en gedronken nadat hij van de doden is opgestaan. Heel bijzonder. Wij hebben, zegt Petrus, met hem gegeten en gedronken nadat hij van de dood is opgestaan. Hij is opgewekt, hij is ons verschenen en wij hebben met hem mogen eten, drinken. Nu, ik kan me zomaar indenken dat Petrus heeft gedacht aan de gebeurtenis waarover wij samen zojuist hebben gelezen en die opgetekend staat in Lucas 24. Want daar zien we dat de Heer Jezus na zijn opstanding inderdaad bij zijn discipelen eet. Vis en honing. Wel, het is waarbij we vanmorgen met de hulp van de Heere willen stilstaan, want daar liggen rijke lessen in, een rijke boodschap. Uitgangspunt, Lucas 24, vers 36 tot en met 47 en in het bijzonder 42 en 43. En laten we die versen samen nog een keer lezen waar de Heilige Geest Lucas laat optekenen. En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. Thema voor vanmorgen, vis en honing voor de opgestane levensvorst. We hebben twee gedachten. In de eerste plaats letten we op het feit dat de opgestane levensvorst vis en honing eet. En daar legt Lucas echt nadruk op. Hij nam het. Hij at het. Staat er heel nadrukkelijk. In de tweede plaats het doel. Waarom de opgestane levensvorst vis en honing eet. Wat beoogt hij daar nu toch mee? Waarom doet hij dit? Dat is de tweede gedachte. Vis en honing voor de opgestane levensvorst. Het feit dat de Heer Jezus vis en honing eet. En het doel waarom de Heer Jezus vis en honing eet. Gemeente, de discipelen zijn op de eerste paasdag bijeen, 's avonds, in een woning in het centrum van Jeruzalem. Een bewogen dag ligt achter hen. Zij zijn in alle vroegte opgestaan en dat met een hart vol smart, rouw, pijn en verdriet. En dat vanwege de kruisdood van de Heer Jezus, enkele dagen eerder op Goede Vrijdag, op de heuveltop van Golgotha. Maar in de loop van de dag hebben de discipelen uit verschillende bronnen vernomen, hun meester, ja, die hen zo lief is en aan wie ze met hart en ziel verbonden zijn, hun meester heeft gedaan wat geen mens kan. Waartoe niemand ooit bij machten is. Opstaan uit de dood. De vrouwen hebben het hun gezegd. Maria Magdalena. Maria, de moeder van de zonen van Zebedeus. En zojuist hebben het ook twee vrienden uit Emmaus hen gezegd. De Heere is waarlijk opgestaan. Nu, zo zitten ze daar in die woning. De discipelen. Nathanael, Bartholomeus, Johannes, Andreas met elkaar. En ja, wat moet er toch wel niet door die mannen heen gaan, hè? Vele gedachten, vele gevoelens. En ik stel mij zo voor dat ze voor zich een tafel hebben met erop een schaal gebraden vis. En dan daarnaast ook een schaal met honing. En af en toe nemen ze daar iets van. Maar ja, je begrijpt wel, als je in zulke omstandigheden bijeen zit, dan heb je ook niet heel veel trek, niet veel honger. Dan opeens, zonder te kloppen, zonder zichzelf aan te kondigen, verschijnt Jezus in hun midden. De mannen kijken verschrikt op. Ze herkennen hem niet. Wie is dit? Wat gebeurt er? Maar voordat ze ook maar een woord kunnen uitbrengen, klinkt het heel vriendelijk. Vrede, zei u. Vrede. Irene. Irene. Vrede. Maar hoe vriendelijk de stem ook klinkt, in het hart van de discipelen is het alles behalve vrede. Veeleer angst. Vrees. Fobia staat er in het Grieks. Hun harten worden vervuld met fobia. Fobie. Vrees. En ze roepen uit een geest. Een geest in ons midden. En ze zijn er zeker van, er staat in hun midden een wezen zonder lichaam, rechtstreeks afkomstig uit de onzichtbare geesteswereld. Hij verschijnt voor hun ogen, ze kunnen het zien. Het licht dat van hem afstraalt. De glans die hij verspreidt. Maar dan richt de geest zich opnieuw tot hen. Wat zijt ge ontroerd? Waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Waarom reageren jullie zo? Ontroerd, verschrikt, verward? Want mannen, ik ben het zelf. Jezus, jullie meester. Uit het graf verrezen. Opgestaan, niet meer in het graf. Eruit. Ik ben jullie heiland, Jezus zelf. En dan kalmeert de Heer Jezus de gemoederen van de discipelen. En dan gaat hij ervan doordringen dat hij het werkelijk zelf is, de opgestane. En dat hij hen nabij is gekomen, nog wel op de eerste dag van zijn verrijzenis. Hij had het de vrouwen gezegd: ga jullie naar Galilea, zeg het de broeders, en daar zal ik mij aan hen bekendmaken. Maar nee, hij doet het nog vandaag. Deze dag nog. Ja, de mannen die verlangen naar de Heer Jezus, ze zijn hem kwijt en ze denken hij is in het graf of opgestaan of waar. Maar Jezus verlangt naar hen. In zijn hart brandt een vuur van verlangen om hen te ontmoeten en hen te zien. Hè, voor wie hij zijn leven heeft gegeven op de heuvel van Golgotha. Dat is vandaag nog zo. Ook vandaag brandt in het hart van de Heer Jezus een vuur van verlangen om zondaren te ontmoeten. Verloren zondaren. Hij wil zich aan hen bekendmaken. Door het woord. In het hart. Dat wil hij ook vandaag. Daarom brengt hij hier bijeen. Ah ja, het gaat van hem uit, hè. Hij zoekt de discipelen op. Hij verschijnt hen. Dat was zo, dat was toen zo in Jeruzalem. Maar dat is vandaag niet anders. De opgestane Heer Jezus is altijd de eerste. En hij blijft ook de eerste. Wij zoeken hem niet. Hij zoekt ons. En daarom is er hoop. Ook voor jullie, jonge vrienden. Voor u. Ouderen, anders niet. Als het van u zou afhangen, van uw zoeken en van uw bidden en van uw verlangen, dan was er geen hoop. Dan was het een verloren zaak. Dan zou niemand zalig kunnen worden. Dan zag ik het er niet best uit. Maar nu gaat het van hem uit. En daarom is er verwachting. Daarom kan het. Zijn ziel gaat uit naar zondaren. En dan breekt hij door alles heen. Dan laat hij zich door niets weerhouden, ook niet door gesloten deuren. Al zit je hart pot dicht, hij opent het zo. Daarom is er hoop. Gaat van hem uit. Gelukkig, toch? Niet van ons, van hem. Wat zijt ge ontroerd, zegt Jezus. Ik ben het zelf. Ja, de discipelen kijken hem aan met ontzetting. Met verbijstering. Grote ogen van vol vragen. Is het werkelijk Jezus die bij hen staat? Dezelfde als met wie ze de afgelopen 3 jaar hebben omgegaan. Van wie ze onderwijs hebben gekregen. Dezelfde als die 3 dagen geleden gevangen werd genomen bij de hof van Gethsemane. Is het werkelijk dezelfde Jezus? Die door Pontius Pilatus is veroordeeld, aan het kruis is geslagen. 'S Avonds op Goede Vrijdag afgenomen, in het graf gelegd, steen ervoor. Ik ben het zelf, zegt de Heer Jezus. Ik ben het. Opgewekt. En dat met hetzelfde lichaam als dat ik had voordat ik in het graf werd gelegd. Met hetzelfde lichaam als waarmee ik hing aan het kruis. Hetzelfde lichaam dat in doeken werd gewikkeld en door jullie werd verzorgd. En een steen ervoor en waarvan jullie weggingen. Hetzelfde lichaam. Hetzelfde. En tegelijkertijd mogen we ook zeggen, heel anders. Jawel. Want nu heerlijk. Volmaakt. Niet meer onderworpen aan zwakte en ziekte. Niet meer onderworpen aan de vergankelijkheid. Een onsterfelijk heerlijk lichaam. Opgestaan. Hetzelfde lichaam. En toch tegelijk anders, maar wel echt. Een echt lichaam. Dat is waarvan de Heer Jezus de discipelen getuigen gaat maken. En daarvoor doet hij 3 dingen. 3. Het eerste is dat hij de mannen zijn handen en voeten laat zien. En zie ze daar zitten. En dan gaat de Heer Jezus voorbij. Al die mannen en dan zegt hij, kijk maar. En dan kijken die mannen. Ja. Echte handen. Ze zien het, de vingers, pols. En ze zien ook de tekenen. De plaatsen waar de spijkers doorheen zijn gegaan toen hij aan het hout werd genageld. Littekens. Ze zijn helemaal genezen. Maar wel littekens. Ze kijken. Geen geest. Mens. Ziel en lichaam. Jawel. Het tweede wat de Heer Jezus doet. Hij nodigt hen uit om hen aan te raken. Nou, ja, hij zegt, kom maar. En dan gaan ze, staan voorzichtig op en schoorvoetend gaan ze naar hem toe. Andreas en Nathanael en Jacobus en Johannes. En dan raken ze hem aan. Zijn vingers, handen, de pols, huid, ze voelen het. Vlees, ook botten. Beenderen, kleiner hier bij de arm, bij de hand en groter bij de onderarm. Johannes zal het later in zijn zendbrief optekenen. 1 Johannes 1 vers 1. Wij hebben hem getast, het woord des levens. Zie hoe de Heer Jezus de mannen uit de strikken van ongeloof bevrijdt. De twijfel wijkt. En hoe langer ze op de Heer Jezus staarogen, hoe meer verwondering er in hun hart rijst. Ongelooflijk, roepen ze uit. Vers 41, Lucas schrijft het daarop. Ze kunnen het van blijdschap niet geloven. Dat bedoelt Lucas niet letterlijk. Lucas bedoelt te zeggen, ja ze zijn zo, hij bedoelt niet te zeggen dat ze in ongeloof volharden, maar hij bedoelt te zeggen, ze zijn zo in vervoering, ze geloven het, ze zijn zo verwonderd dat ze zeggen, wij zien ongelooflijke dingen. Boven bidden en denken uit. En dan het derde wat de Heer Jezus doet. Om de laatste twijfel op te ruimen. Om hen tot in het diepst van het hart te overtuigen dat hij het zelf is. Niet een geest, maar een mens van vlees en bloed. He, om echt alle aarzeling uit te bannen. Voor eens en voor altijd. Zegt hij, vraagt hij aan hen. Hebben jullie ook iets te eten? Nou, dat hebben ze wel. Genoeg. En ze houden meteen een schaal met vis voor. Gebraden vis. En Jezus neemt er een stukje van. Legt het op de tong. En eet het. Hou je ook van vis? Ik ook. Heerlijk. Wat ik niet zo vaak eet is wat in die tijd ook vaak werd gegeten en ook hier door mensen heel erg graag wordt gegeten. Is honing. Honingraad. En dat is wat de Heer Jezus ook neemt. Honingraten, hè? Dat zijn, heb ik begrepen, repen. Gemaakt door bijen, bijenwas. Met van die zeshoekige gaatjes. Heel kunstig, hè? En die vullen die bijen zelf met honing. En die raten, die kun je ook eten. Maar wat ik er dan van begrijp, hè, is dat ook best wel kleverig kan zijn. Hè? Je moet het echt voorzichtig tot je nemen en er goed op kouwen. Heer Jezus neemt ook van die schaal een stukje honingraad met zijn vingers. Lucas tekent dat heel nauwkeurig op. Hij nam het en at. Zie je dat? Hij neemt een stukje van die honingraad en hij kauwt. Ja, de discipelen zien het. Geen geest. Mens, ziel en lichaam. En zo maakt de Heer Jezus deze man er getuige van dat hij werkelijk lichamelijk is opgestaan. En dat is ook wat Jezus wil. Dat zijn discipelen daar oor- en ooggetuigen van zijn. Jawel, want zij moeten dat straks als oor- en ooggetuigen gaan verkondigen. Dat Jezus echt lichamelijk uit het graf is verrezen, niet als geest. Als mens, en zo zijn ze er ook op uitgegaan. En ze hebben het verkondigd. De wereld in. En hun boodschap, hun getuigenis klinkt tot op de dag van vandaag. Ook hier. Ook vandaag in Waarder. Jezus leeft. Hij is triomfator over dood en graf. En wij mogen het vandaag ook horen. Wij hebben niet met een dode Jezus van doen. Kan zo lijken. Een levende Jezus. Die zondaren nabij komt ook vandaag in het evangelie. Een levende. En de discipelen mogen het getuigen. Hij is ook echt mens. Zo komt hij tot ons. Hebben de discipelen niet zelf verzonnen? Het is niet een fabel. Het is een getuigenis. Historisch betrouwbaar. Feit. Jezus leeft. De Zoon van God. Als echt mens. En dan gaat de Heer Jezus ook onderwijs geven. Hij overtuigt hen ervan dat hij echt mens is. Maar dan laat hij het ook vanuit de schriften zien. Ja, hij zegt het. Alzo is er geschreven en alzo moest de Christus sterven en opstaan uit de dood. Vers 46. En dat is ook wat hij gaat doen. Onderwijs geven uit de schriften. Hij zegt de wet, de schriften verkondigen het. De wet van Mozes, de profeten, de psalmen. En dan bladert de Heer Jezus heel het Oude Testament door. Alzo is er geschreven, zegt hij. Alzo staat het opgetekend. Wees niet verbaasd, discipelen, dat ik hier lichamelijk bij jullie sta. Staat in de schriften. En dan gaat hij de mannen de wet van Mozes uitleggen. De boeken van Mozes, wat Mozes heeft opgetekend. Ik kan me zomaar indenken dat de Heer Jezus gaat wijzen op de dienst van de tabernakel. Ja, Mozes spreekt daarover. Over al de offers die werden gebracht. De lammeren en de geiten en de koeien en de duiven en het bloed dat dagelijks bij het altaar vloeide. En dat hij heeft gezegd, mannen, dat wees op mij. Zo heb ik mijn bloed gegeven tot een volkomen verzoening van alle zonden. De Heer Jezus noemt ook de profeten. Hij heeft er doorheen gebladerd. Jesaja, Jeremia, Zacharia en al wat ze profeteren, zegt hij, dat vindt nou in mij zijn vervulling. En wellicht heeft hij ook gewezen op Jesaja 53, heel bekend. Wat Jesaja daar van mij optekent, dat gaat over mij, hè, als een lam. werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld en de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Mannen, gaat over mij. De profeten zijn vol van mij. Mozes, de profeten, ook de psalmen. Psalm 22, Psalm 40. Misschien heeft Jezus wel de vinger gelegd bij Psalm 110. Ik denk het. Psalm 110, hè, waar staat: hij zal onderweg uit de beek drinken en hij zal zijn hoofd omhoog heffen. O mannen, ik hing aan het kruis. En toen boog ik mijn hoofd na een diep en bitter lijden. En ik gaf mijn geest over in handen van Vader. Maar toen ik in het graf werd gelegd, Psalm 110, hij hief zijn hoofd omhoog. Toen ben ik opgewekt, heb ik mijn ogen open gedaan, heb ik mijn hoofd omhoog geheven. En zie, hier ben ik. Het staat alles van mij geschreven. De schriften zijn vol van mij. De Heer Jezus legt alles uit. Alzo staat er geschreven. En alzo moest de Christus lijden en sterven en opstaan. Het moest. Jawel, er zat een heilig moeten achter. Het had een doel. Een heerlijk doel. Het moest. Vader wilde het. Vader. Vader had mij aangewezen in de stilte van de eeuwigheid. O mijn zoon. Ik wil zondaren ook in water sieren. Genade gaan bewijzen. Maar er moet wel betaald worden. Er is gerechtigheid nodig. Wil jij ervoor zorgen? En toen heeft Christus gezegd: Vader, ik zal gaan en ik zal ervoor zorgen. Hij heeft het gedaan, zijn leven gegeven, opdat zondaar en zondaressen weer kunnen omgaan met God. Moest, het moest gebeuren. Er zat een plan achter, er zit een plan achter. Een heilsplan, zie je? En discipelen, ik heb het gedaan, hè? Ik heb mijn ziel uitgestort in de dood. Uitgeroepen: mijn God, waarom verlaat u mij? Maar ik heb ook mijn lichaam gegeven. Mijn rug en mijn handen en mijn voeten. Vrijwillig. En zo heb ik mijzelf geheel en al opgeofferd. En ik heb voor verzoening gezorgd. En ik heb voor de zonde betaald. Ik heb de rekening vereffend en alles, alles, alles is voldaan. Zie maar, want hier sta ik bij jullie. Met lichaam en ziel. Etend vis en honing. Ik ben de dood ingegaan met lichaam en ziel. Maar ik ben erdoor. Ik ben eruit met lichaam en ziel aan de andere kant van het graf. Waar geen dood is en geen kwaad, maar het eeuwige leven in het vriendelijk licht van Gods aangezicht. En dat is wat Christus leert. Ik leef en ik heb voor de zonde betaald, voor echte zonde. Voor echte zonde van echte mensen met een echt lichaam. Als ik dat niet zou hebben gedaan, niet zou hebben betaald voor mensen met een echte, voor echte mensen met een echte zonde bedreven door een echt lichaam, dan zou ik hier niet staan. Dan zou ik niet lichamelijk zijn opgewekt. Dan zou God de Vader hebben gezegd: nee, mijn zoon, het is niet genoeg. Ik kan je niet opwekken. Je hebt nog niet volkomen betaald. Nee, maar dat zegt God de Vader niet. Hij zegt: je hebt wel betaald, volkomen, genoeg. Ik wek je op. Alles is voldaan. En kijk, en daarom staat hij hier. En daarom is het, ja, dat hij lichamelijk is opgestaan, is het bewijs dat God volkomen tevreden is met het werk van zijn zoon. Daarom staat hij hier als mens, echt mens. En daarom kan hij hier vis en honing eten. Omdat hij betaald heeft. Met zijn lichaam. En God tevreden is met dat offer. Nu, dit is evangelie. Heerlijk evangelie. Allerheerlijkst evangelie. Christus heeft betaald. En het feit dat hij lichamelijk is opgewekt, bewijst het dat hij dat heeft gedaan. Volkomen verzoening heeft aangebracht voor echte zonden van echte mensen met een echt lichaam. O, is dat nu niet in het bijzonder voor hen een rijke troost die erachter komen. Hoezeer zij nu niet alleen met hun ziel, maar ook met hun lichaam hebben gedaan wat God niet wil. Maar hebben gezondigd, ook met hun lichaam, tegen de zo goede, heerlijke God. Is dat nou niet een rijk evangelie? Voor hen die ontdekken dat zij zondaar zijn. En dat niet alleen hun ziel is besmet met zonde, maar ook hun lichaam. Want zo is het, hè. Wij hebben van God zo'n heerlijk lichaam gekregen. En het is onderworpen aan ziekte en zwakheid en beperking. En misschien ervaar je dat ook wel zo. Maar toch, hoe wonderlijk heeft de Heer ons gemaakt, niet? Als je let op, nou, je ogen, je oren, je handen, hoe alles functioneert, je brein, hoe dat toch allemaal werkt. Zo wonderlijk. De dichter van Psalm 139 zegt het ook. Hè? Hoe zeer op u hebt mij gemaakt op een zeer wonderlijke, heerlijke manier. Toch? Ja, maar als je dan ook nadenkt hoe wij nu met ons lichaam omgaan. Hoe gebruiken we dat nu? Gebruiken we dat echt ook tot eer van God waarvoor de Heer het je geeft? Hoe gebruiken we het? Opmerkelijk is wel wat Paulus schrijft als Paulus de staat van de mens gaat weergeven in Romeinen 3. Dan gaat hij eigenlijk heel je lichaam langs. Hè? En moet je vandaag maar eens nalezen, maar hoor het ook nu. Dan begint hij bij je ogen, of bij je mond, bij je voeten. Gaat hij al heel je lichaam na, dan noemt hij de zonde heel concreet. Als hij spreekt over je mond en je lippen. Paulus zegt, Romeinen 3, je keel is als een geopend graf. Nou, dat zou ik niet zomaar durven zeggen, wat Paulus daar zegt, maar Paulus doet het wel. Hij zegt, een geopend graf, wat er toch al niet uitkomt, hoe je je lichaam toch niet wat dat betreft ook gebruikt. Geopend graf. Ho, dat gaat over uw keel. Over mijn keel. Hoe gebruik je je handen, je voeten? Waar breng je je voeten zoal? Nou, misschien wel op plaatsen die op zichzelf helemaal niet verkeerd zijn, maar toch. Hè, dat je van het een naar het ander gaat, het ene uitje naar het andere. Dan dit, dan dat, maar dat je uiteindelijk toch helemaal opgaat in de dingen van de tijd. Dit bezoeken, dat bezoeken. Paulus zegt ook over onze voeten, ze zijn snel om bloed te vergieten. Nou, dat gaat over onze voeten, over uw voeten, mijn voeten. Wat als iemand op je tenen gaat staan? Kun je zomaar iemand aanvliegen, toch? Snel om bloed te vergieten. Wij zijn besmet met de zonde, ons lichaam. Ik dacht in de voorbereiding, daar staat zo heel nadrukkelijk van de Heer Jezus. En hij nam en at. En zo tekent Lucas de top. Maar dat is ook wat we op een andere plaats in het woord vinden aan het begin. Genesis. Eva. Staat er letterlijk. Genesis 2. En ze nam. En ze at. Oh, daarmee beging ze de grootste misdaad die we ooit kunnen bedrijven. En die misdaad, die wordt ook u en mij toegerekend. Nam en at hebben wij gedaan. Moet je vandaag eens naar je hand kijken. O Heere, wat heb ik er toch niet mee gedaan? Ik heb van de vrucht genomen en gegeten. En daarmee tegen u in opstand gekomen. En daarom is het dat u met mij niet overweg kan. En zo is het ook, hè? God kan met de zonde niet overweg. Hij moet de zonde straffen. Zijn gerechtigheid eist dat. Zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus leert het heel helder. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde tegen de allerhoogste majesteit gedaan met de hoogste straf moet worden gestraft. De eeuwige. En dan staat er aan ziel en lichaam. Als dit tot je doordringt, dan laat het tot je doordringen. Is het dan niet een heerlijk evangelie dat ons verkondigt dat de Heer Jezus echt en werkelijk met zijn lichaam en ziel voor de zonde heeft betaald. En dat zijn lichamelijke opstanding daarvan het bewijs is. En dat je daar echt van op aan kunt. Dat de discipelen er echt getuigen van zijn dat hij werkelijk heeft gegeten en gedronken. Vis en honing. Nu deze Heer Jezus heb je nodig. Onmisbaar. Want heb je hem, dan betaalt hij voor jouw zonde. Heb je hem niet, dan niet. Dan moet je zelf betalen. Dan moet je zelf de toorn van God over de zonde dragen. De hoogste straf. Aan lichaam en aan ziel. Wie zal die straf toch ooit kunnen dragen? God is een verterend vuur. Bij wie niemand wonen kan. Heer Jezus waarschuwt daar ook indringend voor. Hè? Voor de eeuwige vuurvlam. Waar wening is. En knessing der tanden. En daarom vanmorgen. Één ding is nodig. Dat deze Heer Jezus, de opgestane levensvorst, ook jouw Heer Jezus wordt. Dat hè? Dan ben je veilig, geliefd. Dan kan geen kwaad je treffen. Als Hij van jou is en jij van Hem. Dan ben je veilig, dan mag je geloven. O, Hij heeft met zijn lichaam, ook voor mijn lichamelijke zonde, betaald. Dan ben je zalig en dan heb je vrede, vrede met God. Hoe word je van hem? Hoe wordt deze Heer Jezus uw Heer Jezus? Want als je dat niet weet, dan zou ik vanmorgen echt willen zeggen, ga niet verder. Niet zonder hem dit kerkgebouw verlaten. Hoe wordt deze Heer Jezus uw Heer Jezus? Daar is maar één antwoord op. En dat is heel afsnijdend en tegelijkertijd heel bevrijdend. Niet wat veel mensen mij zeggen als ik hen deze vraag stel. Moet je veel bidden? Nee. Ook niet wat ik vaak hoor. Moet je voor God gaan leven en hem dienen? Nee. Dat is niet het antwoord waardoor wij antwoord op de vraag hoe wij zalig kunnen worden en hoe wij één worden met de Heer Jezus. Dat vloeit er wel uit voort. En dat is wel het gevolg ervan. Maar hoe worden wij zalig? Niet door veel te bidden en niet door voor de Heer te gaan leven. Alsof wij dat nog zouden kunnen. Alsof wij nog wel in staat zouden zijn om de Heer te zoeken en voor hem te leven en hem. Alsof wij niet totaal verdorven zijn. Dat is wel zo. Dat is wat God ook zegt in zijn woord. Uit u geen goed meer. U kunt niet ernstig zijn. U kunt niet voor God leven. U kunt hem niet dienen. U bent geneigd tot alle kwaad. Ga niet tegenin, maar belijd het en erken het. Wij zijn dood door de zonde en de misdaden. Maar hoe kunnen wij dan één worden met de Heer Jezus? Door het geloof alleen. Dat. Geloof alleen. Geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden. Geloof in Christus. Geloof alleen. En wat is geloven? Wel, geloven is dat je een streep zet door al wat van jou is. En dat je een streep onder al wat van de Heer Jezus is, zet. Door al wat van jou is een streep, maar onder al dat wat van de Heer Jezus is. Een streep door al het jou. En dat je erkent wie je bent en totaal verloren bent. En dat je alle pogingen om jezelf op te knappen en te verbeteren loslaat. En dat je belijdt wie je bent, maar ook ziet. En zie het vanmorgen, dat de Heer Jezus nu juist zulke mensen opzoekt. Mensen die totaal verloren zijn. Andere mensen zijn er niet. Er zijn alleen maar mensen die denken dat ze daar bovenuit kunnen komen. Maar ten diepste alle mensen totaal verloren. En tot zulke mensen nu juist is het. Dat hij komt. Ook vandaag. Hij roept het u toe. Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ik sta aan de deur van je hart. En ik klop. Doe open, doe open. Mijn vriend, mijn vriendin. Ja, zeg je misschien maar, zou ik me eens kunnen voelen. Die discipelen, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Dat ik hem kon aanraken. Heb je dat ook? Dat herken ik heel erg. Als ik hem nou kon aanraken, dan zou ik het geloven. Maar waar is hij? Ja, maar hij komt vanmorgen door het woord. En zijn roepstem klinkt. De Heer Jezus is werkelijk opgestaan. Echt mens, de discipelen getuigen het. Hè? Ze zeggen, wij hebben het gezien, wij verkondigen het jullie. Hij is werkelijk opgestaan, echt mens. Maar deze Heer Jezus is tegelijk ook echt God. En dat betekent alom. En daarom komt hij als persoon zeer nabij. Ook vanmorgen. Hij zegt, kom. U voelt het misschien niet, maar ik roep u. Wend u tot mij en de waarheid van mijn roepstem hangt niet af van wat u voelt of ervaart. De waarheid ervan hangt af van wie ik ben. En ik ben de waarheid en ik kom tot u. En ik nodig u uit om met heel uw hart en met al wat in u is, met al uw zonden, zich voor mij neer te leggen. Het is de nodiging die klinkt. Let niet op wat u voelt. Zie buiten uzelf. Je kunt er zo verstrikt mee zijn. Hè? Ik voel het niet. Ja, maar de Heer begint niet met het gevoel. Het gaat niet zonder gevoel. Maar het eerste is het feit. Het heilsfeit. Jezus Christus is opgestaan. Dat moet worden verkondigd. Dan volgt het geloof. Oh ja, ik zie het. Is hij er ook voor mij? Ja, amen, ook voor mij. Dan volgt het geloof. Feit, geloof. En dan in meerdere of mindere mate, vroeg of laat, het gevoel. Zolang je let op je gevoel, dat is een heel wonderlijk iets, maar als je let en je richt je op wat voel ik, wat ervaar ik, komt er geen gevoel. Ik vergelijk dat wel eens met als je gaat slapen, misschien is dat niet helemaal terecht, maar toch, als je gaat slapen en je zegt tegen jezelf steeds van ja, maar ik moet slapen, ik moet slapen. Dan ga je niet slapen, toch? Als je je aandacht richt op iets anders, dan kan het zomaar zijn dat je in slaap valt. Zo ook met gevoel. Als je je richt op gevoel, ik wil het voelen. Ik wil net als die discipelen, de Heer Jezus kunnen aanraken. Ik wil hem ervaren. Ga het niet ervaren. Buiten jezelf zien. Op het evangelie. Christus, die het gewaad van het woord als persoon nabij komt. Ik zeg het nog een keer, want ik vind dat zo heerlijk evangelie. Dat moet u goed zien. Vandaag over nadenken, mediteren. Niet allemaal straks met allerlei andere dingen bezig gaan, hierover nadenken. Dat wil de Heer zeggen. U moet goed zien, hij is echt mens. Hè? Dat hebben de discipelen verkondigd. Opgestaan als lichamelijk persoon. Mens. Maar ook echt God. Ah, dominee, dat weet ik allemaal al lang wat u verkondigt. Dat heb ik al heel vaak gehoord. Ik denk dat u het niet weet. Eigenlijk. Het is zo wonderlijk. Echt mens, zoals u. U kunt hem aanraken. En echt God. En dat betekent... Zo heerlijk. Hij is overal. Naast je. Bij je. Voor je. Zo dichtbij. De opgestane Heer Jezus komt als persoon. Hij is dichterbij dan je eigen man naast je. Dichterbij je dan degene die naast je zit. Hij zegt... Aan wie kan ik me aan u kwijt? Aan u. Zie, hier ben ik. Nou. En wie nou in hem geloofde. Hij zegt, oh Heer Jezus, bent u zo dichtbij. Dat heb ik nooit geweten. Blind en dwaas die ik ben. Zo dichtbij. O, wie hem ontvangt en zich aan hem overgeeft. Niet opgeknapt hoor. Je hebt geen goed gebed nodig. Nog niet een zucht. Heb u ook niet. Maar wie nou zo tot hem komt. Moederarm. Totaal naakt. Met niets. Zonder iets goeds. Hij zegt. Ik verkondig u wat ik de discipelen verkondigde in Jeruzalem. Vrede. Irene. Vrede met God. Door mij. Ik heb voor u volkomen betaald. Nou. Dat is gewoon een boodschap. Dit is evangelie. Als u het te mager vindt, ik heb niet meer. Dat is niet meer. Dit is het evangelie. Als u hier niet blij van wordt, ja, dan weet ik niet waar u wel blij van kunt worden. Dit is het. God de Zoon komt tot je. En hij zegt, ik heb alles betaald. Geloof in mij. En u hebt vrede. En u krijgt eeuwig leven. En straks... Straks dan krijgt u met mij, van mij, een nieuw lichaam. Straks mag u ook opstaan. En dan krijgt u eenzelfde lichaam als dat ik heb. Dat is ook de bron van troost, van de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Daar wilde ik ook nog veel over zeggen, maar ik zie dat de tijd voorbij is. En maar dat is de eerste bron van troost. Hè? Als je mag zien op de Heer Jezus, dat hij lichamelijk is opgestaan, dan mag je weten, o Heer Jezus, dat u lichamelijk bent opgestaan, dat is het vaste bewijs. Dat u ook voor al mijn zonden, die ik bedreven heb met mijn lichaam, hebt betaald. Anders zou u niet hebben opgestaan. Zie dus troost. Het tweede wat je ook mag zien. O Heer Jezus, u bent opgestaan met zo'n heerlijk lichaam. Voor altijd. U wordt nooit meer ziek. U bent aan de andere kant van het graf. U leeft altijd. U wordt niet ouder, u wordt alleen maar jonger. U bent al 2000 jaar in heerlijkheid. Zo'n lichaam krijgt u straks op. Ja, zul je niet meer ziek zijn. Niet meer zwak. Mag je voor eeuwig de Heere groot maken. Huppelend van vreugde. Ja, dat zegt hij. Ik krijg een nieuw lichaam. En voor altijd mag je dan bij me zijn. Nou, dat is de toekomst. Nou gaan we eindigen. Maar wat heerlijk is dat, hè? Dan krijg je een lichaam en dan mag je de Heer Jezus ontmoeten in de nieuwe schepping. En dan mag je doen wat Cornelius deed. Wat Petrus zei tegen Cornelius. Met hem eten en drinken. Wij hebben met hem gegeten en gedronken. Dat mag je dan doen. Ho, wat een toekomst. Eeuwig lichaam. En het kan je niet meer ontgaan, u die gelooft. Er was een man, en daar ga ik mee eindigen, in een zorgcentrum, die de Heere vreesde, in Rotterdam. En hij was heel erg zwak. En hij zei tegen de zuster, ik denk, misschien ga ik zondag wel sterven. En haalt de Heere me thuis. Hij zag er naar uit, jij ook. Dat kan de Heere zo in je hart geven. Hij zag er zo naar uit, ik wil naar de Heere Jezus. Maar wat gebeurde? Die man die bleef in leven. En die zuster, die verpleegkundige, die kwam een paar dagen later, dinsdag of woensdag, weer bij hem en zei, ja, meneer, u bent er nog. Wij zijn er blij mee, maar hoe is dat voor u? Ach, zegt hij, de Heere weet wat goed is. Hij wil kennelijk dat ik hier nog een poosje blijf. Toch nog niet opgenomen. Maar, zegt die zuster, de dag komt hoor, dan ga ik naar hem toe. En weet je wat ook? Krijg ook een nieuw lichaam. Ben nu nog heel zwak. Bevend. Hij bibberde. Hij zei, maar straks niet meer. Dan krijg ik een lichaam. Zo heerlijk. Zo zal ik nooit meer ziek zijn. Nooit meer verzorging nodig hebben. Voor eeuwig bij de Heer mogen leven. Een lichaam. En zuster. Het hangt helemaal al klaar voor me. Pas klaar. Het is voor mij gemaakt. Op maat. De Heer Jezus heeft het gedaan. Hij zorgt ervoor. Straks krijg ik het. Nou, geloof in deze Heer Jezus. U hebt toekomst. Zonder hem geen toekomst. Zul je met ziel en lichaam eeuwig vergaan. Amen. 89, het achtste vers gaan we samen zingen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En wat er verder volgt, 8 van 89. Laten we samen de Heere bidden en danken. O Heere, bij u is een volheid. U bent echt mens, maar ook echt God. Wie is toch aan u gelijk? Uw vriendelijkheid is goddelijke vriendelijkheid. Uw liefde, goddelijke liefde. Oneindig en onveranderlijk. Wat bent u toch een fontein van eeuwig heil. Mogen we er alle uit putten. Gaat u niemand voorbij, heren? Wat zou dat aangrijpend zijn? Om onder dit evangelie verloren te gaan. Het evangelie te horen. Hij is waarlijk opgestaan. Met een echt lichaam. Hij heeft echt betaald voor alle zonden. En dan niet in u ons hoogste vermaak te vinden. O Heere, Paulus die zegt zelfs, vervloekt. O bewaar ons ervoor, maar geef dat we in oprecht geloof door de knieën mogen gaan. En u uit genade mogen ontvangen. Heere, wij bidden voor hen die rouw dragen. Ontfermt u zich over hen. Wees de weduwe een man. Weduwe naar zijn vriend. En de wezen een vader. Alle die dierbare verloren dragen we aan u op. Heere, zegent u hen die met zwakheid kampen, lichamelijk, psychisch, die in duisternis zijn, voor wie alles zinloos lijkt, betekenisloos, die geen licht zien in de tunnel waarin ze zijn. O Heere, wees u nabij, komt u over. Zegen hen die onrecht lijden, of die spanningen in hun leven ervaren, die gebutst en gedeukt zijn, gebroken van hart, die lijden onder oordelen en vooroordelen van mensen, die zich afgewezen voelen. Richt u op, ondersteun. Heere, geeft u sterkte en moed. Wij bidden u voor de zieken in de gemeente, voor Arie Bos. Dank, Heere, dat het beter met hem mag gaan. Dat hij niet meer in het ziekenhuis hoeft te zijn. En tegelijk heeft wel zorg nodig. En wilt u hem bezoeken met uw heil. En ook alle die om hem heen staan. Zijn kinderen, kleinkinderen. We dragen hen aan u op. Ik bid ook voor mevrouw Verkerk. Opgenomen wegens benauwdheid. Wilt u haar omringen met uw zorg. Zegent u haar. En wilt u de middelen die worden aangewend. Gebruiken tot herstel. Zegen haar man. En ook haar kinderen en kleinkinderen. Heren, wij bidden voor onze jonge mensen. Laat u hen zien waarop het in het leven aankomt. Laat ze wonen in de schriften. Laat ze wortelen in het woord. Open hun ogen, want de wereld gaat voorbij. Heren, wij bidden voor hen die, zoals we wel zeggen, in het volle leven staan. Die werken. Zorg hebben, veel bezigheden. O Heere, wilt u ons laten hechten aan u en uw woord? Hoe gemakkelijk laten we ons niet inkapselen door de zorgvuldigheden van het leven. En de begeerlijkheden ook van de rijkdom en de verleidingen van het vlees. Geef oog op u. Wij bidden voor de ouderen die in de herfst of de winter van het leven zijn. Geef hen al wat nodig is, ook als mensen om hen heen wegvallen. Eenzaamheid ervaren wellicht. Heere, stel hen ook tot zegen van jongere generaties. Daar bidden we u om. En mogen zo tot u komen met de noden en zorgen van de gemeente. Zegen de broeders van de kerkraad. Geeft u licht en wijsheid. Laat uw woord hun harten vervullen. Laat hun harten ermee doordrenkt zijn. En dat ze zo vanuit uw woord leiding mogen geven aan de gemeente. En dank ook, Heere, voor alle werk dat ze in getrouwheid mogen doen. En voor de band die er onderling is. En Heere, dan bidden wij vandaag ook voor Israël, uw oogappel. U hebt gezegd, wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan. En Heer, u hebt beloofd, ik zal Jeruzalem zijn als een vurige muur rondom. En ik zal tot heerlijkheid zijn in het midden van haar. Ontfermt u zich over het Joodse volk. Laat het in de benauwdheid tot u de toevlucht nemen, Heer Jezus. Geeft u bekering, vernieuwing, hartelijke liefde tot u. Laat ze leven, niet bij de wet, niet bij Mozes, maar bij u, over wie Mozes sprak. Eén uit uw midden zal opstaan. Hoor hem. Heer Jezus, maakt u zich aan hem bekend. En wij bidden ook voor Ernst en Johanna, voor hun kinderen. Heere, dank dat bij al wat op ze afkomt, ze toch ook een zekere rust mogen ervaren. Neem ze onder uw hoede. En mogen ze op de plaats waar ze zijn, in Jeruzalem, het licht van hoop en genade verspreiden onder Joden en onder Arabieren. Heere, denk aan de kerk, aan de gemeente, denk aan de volkeren. Wij bidden ook voor het Iraanse volk, een verdrukt volk, geleid door een regime vol haat. Jegens u, uw volk. Heere, zou u een regime change, een verandering willen geven? Geeft u mannen, door uw geest geleid. Wij weten ook dat uw gemeente zucht onder dit regime. En dat toch de gemeente in Iran ook groeit. Daarom bidden wij voor broeders en zusters in nood die op hun hoede moeten zijn. En dat vanwege uw woord. Zegent u hen en bouwt u de kerk op en breidt u haar uit. Heere, zo bidden wij u om ontferming voor ons, onze samenleving, onze overheden. Geef kracht en wijsheid en geeft u zo het goede. Heere, mogen wij zo tot u komen, we hebben veel te vragen. Maar wij weten vanuit uw woord, u hebt veel te geven. En u zegt het toch ook zelf, doe uw mond wijd open. Ik zal ze vervullen. Zegen de gemeente. Mogen we vanavond opnieuw onder uw woord opkomen. Zegen onze broeder dominee Boele. Helpt u hem. En Heere, zo bidden wij u. Hoor ons uit genade in de dankzegging voor het vele goede. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot gaan we zingen uit Psalm 68, tweede vers. Vrome volk in u verheugd zal huppelen. En wat er verder volgt, 2 van 68. In vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.